Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 2, de versen 1 tot en met 21. Lucas 2, vers 1 tot en met 21. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. Na de belijdenis zingen wij Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden ook voor ons gekruisigd, is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met 21. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was, en ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kinderke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van een engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7. Gemeente, we mogen vanmorgen nog weer samenkomen. Voor een klein gedeelte hier in dit kerkgebouw, gelet op de coronamaatregelen. En voor een groot gedeelte thuis, bij de computer of bij de livestream of bij de kerktelefoon. zodat we ons aan elkaar verbonden weten. We belijden dat de Heer aan tijden en plaatsen niet gebonden is. Zo mogen wij ook vanmorgen op deze dag van herinnering weer stilstaan bij het kerstevangelie. En ik wil u daartoe eerst lezen uit de Bijbel, uit Lucas 2, en daarvan de versen 6 tot en met 12. We lezen daar Gods woord aldus. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volk of heel het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. We beluisteren hier de geboorte van de Heer Jezus, de kerstboodschap. En in de eerste plaats staan we dan stil bij het kerstgebeuren, het feit. En in de tweede plaats de boodschap. Het feit kunt u lezen in vers 6 en 7. En het bericht van de hemel kunt u lezen in vers 8 tot en met vers 12. Vooraf even een uitlegkundige opmerking. Toen ik dit voorlas, toen heb ik u al gezegd in vers 10... al den volke, dat betekent heel het volk. Ik heb allemaal wel eens gehoord van zendingsvereen, al den volke. En dan lijkt het net taalkundig alsof het om volken gaat. Dat is natuurlijk wel zo, maar hier staat in de Bijbel enkelvoud. Heel het volk. Vandaar dat het even las om allerlei verwarring te voorkomen. Heel het volk. En daar wordt mee bedoeld, in eerste instantie natuurlijk het Joodse volk. Zoals dat verbondsvolk. Hè? De Heer Jezus is gekomen in de eerste plaats voor het verbondsvolk. Want de Heer Jezus zegt ook in het gesprek met de Samaritaanse vrouw: de zaligheid is uit de Joden. En vanuit de Pinksterdag gaat het dus ook naar de heidenen. Dat heel het volk wezen zal. Gemeente, we mogen weer opnieuw samenkomen rondom Gods woord. Voor het overgrote deel thuis, voor een klein gedeelte hier in dit kerkgebouw. Het is de 30ste maal dat we het kerstevangelie met u mogen overdenken. De eerste keer was nog in de kerk aan de Zuidsingel. En later hier aan de Waterdaal voor de 29ste keer. 30 jaar geleden hadden we niet kunnen denken dat we dat nu op deze manier zouden doen. Met een livestream en met een paar mensen in de kerk. En zo zie je dat je niet goed vooruit kunt kijken. En dat wij mensen zijn van de dag. We weten niet hoe het over 5 jaar zal zijn. Hoe het over 10 jaar zal zijn. We weten niet eens hoe het bij de jaarwisseling zal zijn. En dat moet ons steeds weer bescheiden maken. Dat wij maar kleine mensen zijn. En dat wij niet goed weten hoe het morgen en overmorgen zijn zal. Vandaar dat Jacobus ook schrijft in zijn brief dat we er goed aan doen om te zeggen: indien de Heere wil en wij leven. En daarmee bedoelt Jacobus dat wij zeer afhankelijke mensen zijn. En dat het goed en nodig is dat we die afhankelijkheid ook beleven. Wat is dat ook in deze coronatijd belangrijk. Wat lezen we ook in de krant niet van mensen die komen te overlijden. Wat horen we ook niet hoe er nu weer nieuwe besmettingen zijn in Engeland bijvoorbeeld. In Londen een heleboel door het Omicron variant. En wat kunnen we ook bang zijn als we ouder worden. Bang ook voor dat virus. Bang ook dat we sterven. Gisteren stonden we nog met een familie in Barneveld op de begraafplaats. En gemeente, dat zijn geen geringe dingen. We waren van de week ook nog in het ziekenhuis bij mevrouw Borst. En dan merk je hoe diep dat coronavirus ingrijpt in de zorg. Het leven van mensen. En dat wij geroepen zijn om voorzichtig te handelen. En in deze omstandigheden mogen wij dan vanmorgen thuis of hier in het kerkgebouw zomaar samen nog eens een poosje stilstaan bij dat grote geheim wat ons in de Bijbel wordt bekendgemaakt. Namelijk, vers 7, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En als we dat lezen, moeten we er altijd bij bedenken wat Johannes schrijft, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zij, dat is Maria, baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is kerstfeest. Eeuwenlang heeft de Heer zijn zoon beloofd. En 2000 jaar geleden is hij gekomen. Jezus Christus, de zaligmaker, de middelaar Gods en de mensen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Op een wonderlijke manier werd hij ontvangen. Op een heel gewone manier werd hij geboren. Zoals zoveel kinderen geboren werden. En toch is dit de Zoon Gods. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Wat is dit nodig? Wat we hier lezen, Lucas 2 vers 7. In deze donkere, door de zonde bezoedelde wereld. Een wereld die ligt onder de vloek van de dood. Want we weten ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dit kind is het leven. De Heer Jezus zegt, ik ben het leven. Dat er in deze wereld het leven werd geopenbaard. Dat lezen we hier in Lucas 2 vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. In de tweede plaats, wat is dit ook een feit, een gebeurtenis, echt gebeurd. Dat geldt natuurlijk van heel de Bijbel. God heeft de hemel en de aarde geschapen, echt, God heeft dat gedaan. God heeft Mozes verwekt en Paulus om die boodschap te prediken. Maar God heeft ook zijn eigen zoon gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat God in de persoon van de Zoon rondwandelde op deze aarde. Een islamiet kan dat nooit begrijpen. Dat nou die grote God van de hemel en van de aarde handen heeft gekregen, een mond heeft ontvangen, woorden heeft gesproken. Het woord is vlees, dat is echt waar. We geloven niet in kunstig verdichte fabeltjes. We geloven niet in verhaaltjes. Maar we geloven in dingen die echt gebeurd zijn. Daarop is onze hoop gevestigd. Niet op een of ander verhaaltje. Niet op een of andere mooie boom of iets dergelijks. Nee, op dingen die gebeurd zijn. God is mens geworden. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. De tweede persoon in het goddelijk wezen nam de menselijke natuur aan. En daarom wijst het hele evangelie op hem en op hem alleen. Buiten deze persoon is er geen licht en is er geen leven, is het enkel maar duisternis. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is nodig. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is een feit. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. dat is heil. Wij hebben door de zonde in deze wereld alles donker gemaakt. De geschapen wereld ligt door onze zonde onder de vloek. Onder de vloek van de dood. Dit kind is tot zonde gemaakt, zegt de Bijbel. In 2 Korinthe 5 vers 21. Dit kind heeft de zonde gedragen. In de krib en aan het kruis. Maar dit kind heeft ook de zonde doordragen. Hij heeft de vloek gedragen. Zijn vloek geworden, zegt Paulus. En hij heeft door zijn lijden en sterven ook dat heil en die vloek doordragen. Hij heeft een einde gemaakt aan de vloek door zelf de dood te ondergaan. En dat noemen we dan heil. Dat noemen we redding en verlossing in dit kind, in deze heiland. Kerstfeest is nodig. Kerstfeest is waar. Kerstfeest is heil. In een verloren wereld. In een wereld die in het boze ligt. Zullen we eens gaan stilstaan. In de eerste plaats bij dat feit van kerstfeest. En in de tweede plaats bij de boodschap van het kerstfeest. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En dan beginnen we te lezen, natuurlijk in Lucas 2, vers 1 en 2. Dat gaat over keizer Augustus en een eerste beschrijving. Dat brengt ons bij de wereldgeschiedenis van die dagen. We zouden vandaag aan de dag zeggen bij de president van Amerika en bij de president van China en bij de president van Rusland. 2000 jaar geleden ging het over de keizer in Rome. Nou, die keizer wordt nu door God gebruikt om twee mensen naar Bethlehem te brengen. Jozef en Maria. Ook die keizer van Rome is een instrument in Gods hand. Want Gods raad zal bestaan en zal al zijn welbehagen doen. En dat geldt ook vandaag. De groten in deze wereld zijn maar instrumenten in Gods hand. In de tweede plaats brengt de kerstgeschiedenis ons bij het Joodse volk. Het verbondsvolk. En we lezen bijvoorbeeld in vers 3 en 4 dat Jozef ook opging van Galilea uit Nazareth naar Judea. Jozef ging ook op. Ja, iedereen moest dat toch? Ja, maar niet iedereen deed dat. Er waren mensen in die tijd, het waren zeloten. En die zeiden, die goddeloze keizer in Rome, daar moeten wij niet aan gehoorzaam zijn. Want hij doet dat om voor de belastingen. En dan gaat hij natuurlijk dat geld uitgeven aan wagenrennen en amfitheaters en afgodstempels en weet ik wat allemaal meer. Dat is zeer goddeloos en daar mogen wij niet aan meedoen. Na deze eerste beschrijving kwam er nog een tweede beschrijving. En dat is toen met een hoop rebellie en een hoop toestanden gepaard gegaan. U kunt lezen in Handelingen 5. De Bijbel vermeldt ons dat Jozef wel opging. Dat heeft ons ook wat te zeggen. God wil niet dat wij revolutionaire mensen zijn. God wil dat wij gehoorzame mensen zijn. Want er staat in de 10 geboden, eert uw vader en uw moeder. Zo ging Jozef op naar Bethlehem. Hij hoorde bij het verbondsvolk, het volk van Israël. En hij wordt daar beschreven. Er wordt dus een inventarisatie gemaakt. Aangaande waar hij vandaan komt, waar zijn familie allemaal vandaan komt, in verband met belastingheffing. Jozef en Maria dan zijn opgegaan, niet zoals je wil steken in een soort hol en een draf, op het allerlaatste nippertje dat ze bijna hijgend aankomen in Bethlehem. Nee, gemeente, Die beschrijvingen die werden georganiseerd en Jozef is echt wel op tijd weggegaan. Ze zijn ruimschoots op tijd in Jeruzalem gekomen voordat Maria moest bevallen. En daar in Bethlehem duurt het natuurlijk administratief een tijdje voordat alles geregeld is. En in die tijd is Maria 9 maanden en uitgerekend. En zal ze moeten bevallen. En dan komen we bij de kerstgebeurtenis. En dan herhaalt Lucas nog maar eens even wat hij ook al in vers 1 heeft gezegd. En het geschiedde. Vers 6 ziet u dat weer. En het geschiedde. Ja, er gebeurt, zegt Lucas. Geen twijfel aan. Hij schrijft het aan Theophilus, een Romein. En tegenover Theophilus zegt hij, Theophilus, ik heb dat onderzocht. Ik heb dat allemaal nagegaan. Ik heb het ook van Paulus gehoord. Wat wij u verteld hebben is niet een verhaaltje. Dat is niet een stukje fantasie. En de waren in die wereld van die Theophilus, Romein, waren natuurlijk eindeloos veel verhalen en onzinnige dingen. De geboortedag van keizer Augustus bijvoorbeeld werd een evangelie genoemd, een blijde boodschap. Nou, zegt Lucas, wel belangrijk, maar dat is niet de blijde boodschap. Er is maar één blijde boodschap en dat is wat daar in Bethlehem, die kribbe is gebeurd. Dat is de blijde boodschap, Theophilus. Romeinse mensen, mensen van de 21ste eeuw. God dat tot stand heeft gebracht. Daar heeft hij hier verslag van gedaan en dat is echt gebeurd. En die dagen werden vervuld, want dat zien we ook nog wel staan in vers 6, dat de dagen vervuld werden. Beetje opmerkelijke manier van schrijven. We komen dat later in het boek Handelingen, wat ook door Lucas is geschreven, ook tegen. Het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Dan wordt de tijd vervuld, het hart vervuld, het huis vervuld. En wat betekent nou de dagen vervuld? Het tijdstip vervuld. We komen dat ook weer tegen in Galaten 4 vers 4 bij de apostel Paulus. Die heeft het over de volheid des tijds. Kijk, door de zonde is de wereld in de duisternis gekomen. En als ik nu de wereldgeschiedenis eens voorstel als een emmer. Waar ik elk jaar een druppel in doe. Dan weet u dat op een zeker moment komt die emmer helemaal vol. Dat snapt een kind. Elk jaar een druppel. Heeft een klein laagje water. Nog een beetje water. En tenslotte een emmer van 1 liter of 10. Kom je aan de rand en opeens gaat het water erover. Dat snapt u, dat beeld. Dat gebruikt Lucas hier. Hij zegt, toen het donker werd in deze wereld. We kunnen het lezen in Genesis 3. Daar kwam door onze schuld. En toen heeft God met eerbied gesproken naar die gevallen wereld gekeken. En toen heeft God eerst gezegd tegen Adam, nee, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? En zo God die twee mensen op. En toen heeft God aan die twee mensen iets beloofd. Namelijk dat hij de kop van Satan zou vermorselen door een zaad van de vrouw. Dat is de eerste druppel in die emmer. In die lege emmer. Want wij hebben alles stuk gemaakt, hè. En dan komt er later weer een druppel bij. Bijvoorbeeld als Seth wordt geboren. Van de Adam, Abel, Kain, Seth. Weer een druppel. En als Noach wordt geboren, deze zal ons troosten. Weer een druppel. En als Jesaja wordt, gaat spreken. Een volk dat in Duitsland zal een groot licht zien. Weer een druppel. En al die druppels, dat zijn beloften en tekenen van God. totdat tenslotte de laatste druppel in die emmer wordt gelegd. Als de Heer Jezus wordt aangekondigd dat Maria een zoon zal baren. En 9 maanden later wordt vervuld. Loopt de emmer over. Is het kindje geboren. Gemeente, vervuld. Wat heeft de duivel geprobeerd om dat nou tegen te houden? Daar is hij onmiddellijk mee begonnen. Hij is begonnen bijvoorbeeld toen dacht hij, ja, die Kain, dat zal wel de man zijn die het is. Dus die Kain een beetje opgestoken om zijn broer Abel te vermoorden. Of misschien Abel. En toen is Kain natuurlijk naar Set gegaan. En iedere keer weer, in heel het Oude Testament zie je dat de duivel iedere keer weer geprobeerd heeft om te voorkomen dat die druppels in die emmer vielen. Abraham en David, die werd vervolgd door Saul om te vermoorden David. Elke keer weer opnieuw werd de duivel dat geprobeerd. Dag in, dag uit. En desondanks liet God met druppels vallen in die emmer. Opdat vervuld en tenslotte die emmer volgekomen. En liep die over. Werd dat kind geboren. Gods raad zal bestaan. God doet zijn welbehagen. En gemeente, er gaat in de geschiedenis niks mis hoor. Ja, naar ons besef wel. Maar God niet. En het hele rijk van God, dat zal er zeker komen. En weet u waar de gelovigen houvast in vinden? In Gods belofte. Nergens anders. God heeft het beloofd. Daarom zal het gebeuren. Nergens anders op. Niet omdat wij zo ijverig zijn. Of omdat we zulke fijne kerkmensen zijn. Of weet ik wat allemaal meer. God belooft het. En wat hij beloofde doet hij. En al de beloften zijn in Jezus Christus. Ja en amen. Dan staat er nog iets. In het 7e vers. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Eerstgeborene. Niet de enige geboren. Het is gerust waarschijnlijk dat Jozef en Maria daarna nog andere kinderen hebben gekregen. Dat vertelt ons de Bijbel ook. Maria is niet zo heilig geweest dat ze niet een gewoon huwelijksleven met Jozef heeft gehad. Dat zijn allemaal vreemde en aparte gedachten die we beter over kunnen laten aan mensen die wat rooms georiënteerd zijn. Wij doen dat niet. Het is wel de eerstgeboren zoon. We lezen in de Bijbel dat Jozef Maria niet heeft bekend totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Zoon zou met een hoofdletter, het Grieks kent dat natuurlijk niet. Dat is een uitlegkundige manier van weergeven. Er is een uitleg achter. Dit is nu de zaligmaker. Dit is nu het kindje. Dit is wat God heeft beloofd. Het woord is vlees geworden. De herders zullen straks naar die kribbe kijken. En dan zien ze door het geloof de koning der koningen, de Heere der heren. Zo laag wilde God me afdalen in deze wereld. God is hoog en heilig. God is rechtvaardig. Maar God is ook heel laag neergebogen. Zijn eigen zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. Toen de Heer Jezus rondwandelde op deze aarde, heeft hij gezegd, kom hierheen, bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. De incarnatie, het woord is vlees geworden. En dat brengt ons bij de gedachte hoe diep God wilde afdalen in deze zondige wereld. Dan staat er nog iets in vers 7. Ze wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Hé, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Gods raad, Gods zoon en dan ja, de schepper van de hemel en van de aarde. God heeft alles gemaakt door de zoon. Het woord is vlees geworden. En dan in de kribbe. Kribbe, dat heeft voor ons een beetje een lieve klank, maar dat heeft in het oorspronkelijke niet. Het oorspronkelijke heeft een vrij harde klank in het Grieks. Een voerbak voor beesten. Moet nou een kind wat net geboren is in een voerbak voor beesten liggen? Moet nou dit koningskind in een kribbe neergelegd worden? Dat is toch wel heel erg onbegrijpelijk. Ja, dat is het ook. Maar zo heeft de hemel het wel gewild en zo heeft de hemel het ook bestuurd. In de kribbe, de doeken. Sommigen wijzen op dat er geen fatsoenlijke kleren waren, dat kan. Anderen wijzen meer op de gedachte dat Jozef en Maria dit kind hebben aanvaard. Hoe dat precies is, maar in ieder geval het beeld van diepe armoe en van vernedering tekent zich hier in de kribbe. Dit kind kwam naar de aarde om vernederd te worden. Om weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Dit kind kwam niet in de eerste plaats om als een triomfator Rome binnen te trekken op een wit paard. Dit kind kwam om te gaan de weg van lijden, sterven, betalen. In de kribbe wijst op de weg die deze geboren koning zal gaan. Dat is de weg waarin hij aan Gods recht voldoet, waarin hij de schuld betaalt, waarin hij gerechtigheid tot stand brengt. En deze ene heiland is ook werkelijk de enige ware zaligmaker. We hebben deze heiland lief, omdat hij van de kribbe naar het kruis voor de schuld betaalt. Daarom werd hij vernederd. Daarom boog hij neer naar deze wereld, opdat er aan Gods recht voldaan zou worden. En dat heeft hij nou zijn hele leven gedaan, vanaf zijn geboorte. Dit kind, dat heeft een gerechtigheid verworven die geldt voor God. In zijn vernedering blinkt zijn gerechtigheid. En gemeente, om voor God te kunnen bestaan, hebben we gerechtigheid nodig. Niet onze eigen gerechtigheid. Niet onze godsdienstige gerechtigheid. Borg gerechtigheid. En gerechtigheid betekent dat er betaald wordt, niet door mijzelf, niet door een engel of door iemand anders, maar dat er betaald wordt door deze heiland. En hij heeft betaald. En hij zal betalen. En daarom ligt hij in de kribbe. En daarom hebben Jozef en Maria hem daar neergelegd. In doeken gehuld. Gemeente, om een verhoogde heiland lief te hebben, moeten we de vernederde zaligmaker leren kennen en omhelzen. Want alleen in hem is heil. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dan staat er nog iets. Vers 7, u kunt het wel meelezen. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Ik zei net, Jozef en Maria hebben rustig in Bethlehem kunnen zoeken. Ze zijn waarschijnlijk in de herberg, de karanserij, wat het precies is, dat weten we niet. Maar goed, een huis, een kataluma, en zo zijn ze daar geweest. En op een gegeven moment moet Maria bevallen. Ja, dat kon natuurlijk niet in die herberg. En waar moet dat dan wel gebeuren en dan zoeken? En tenslotte komen ze dan terecht in een locatie waar een kribbe is, een voerbak voor dieren. En daar wordt dan de Heer Jezus geboren, want er was voor hen geen plek in de herberg. Er was voor iedereen plek natuurlijk, wie er maar voor wilde betalen. Ja, er was best nog wel een kamertje te vinden, maar Jozef en Maria hadden niet zoveel geld. Ze waren ook echt niet zo belangrijk als er een paar soldaten van het Romeinse legioen, voor het Romeinse legioen waren geweest. Die hadden ook wel een plek gekregen. Maar twee mensen uit Galilea, die ook nog niet echt goed in de financiële middelen zitten, ja, daar was nou net geen plek voor. En dus kwam hij in de kribbe terecht. En zo moest Maria bevallen. En zo kwam de Heer naar de aarde. Met andere woorden, er stond geen welkomstcomité gereed om deze heiland te verwelkomen. Van nature is er niemand die naar deze heiland vraagt. Adam en Eva zijn na de zondeval voor God weggelopen. En dat herhaalt zich keer op keer. Gemeente, dat heb u ook wel eens, hè? Dat mensen u de nek toekeren. Dat je iemand tegenkomt en die draait zich gauw om en die loopt bij u weg. Je hebt ook wel mensen die misschien heel lelijk naar u hebben gedaan. Misschien uw auto verwoest, beschadigd, uw tuin, een ruit ingegooid. Nou ja, dat zijn mensen waar je liever niet veel mee te maken hebt. Het schorrimorrie van deze wereld. Wat is de weerd voor die heilige God en voor de Heer Jezus, die nooit zonde heeft gedaan? Dan moet hij naar die vervloekte wereld. En daar is helemaal nog geen plaats voor hem. Niet in een paleis, niet in een fatsoenlijk huis. En dat geheim. Toch wilde hij wel komen. Hè? Toch daalde hij wel af. Toch is hij neergelegd in die kribbe. Hoe komt dat nou? Gemeente, hij maakt de plaats voor zichzelf. En dat doet hij nog hoor. Hij maakt plaats in het leven van zondaar. Dan klopt hij op de deur van het hart. Dan doet hij die deur door middel van zijn liefde open. En dan trekt hij met touwen van liefde en met koorden van goede tierenheid. God trekt met touwen van liefde. En de zondaar antwoordt daarop door het geloof, het ware geloof. En zo komt de heiland binnen in de stal van het hart. Kwam die zo ook bij u binnen? Gemeente, ik heb dat meer gezegd en ik herhaal het nog maar eens even. Christus wordt aan alle zondaren aangeboden, echt. Hij heeft helemaal geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Hij is beschikbaar. U ook niet te denken, ben ik wel slecht genoeg, ben ik wel goed genoeg, ben ik wel oud genoeg. U mag komen. U bent zelfs verplicht om te komen. Dit is het gebod, staat in de Bijbel. En God neemt het u ernstig kwalijk als u niet komt. Maar als u komt. Ja, geen plaats. Dat die deur van ons hart niet open staat van nature. En dat we voor alles aandacht hebben, behalve voor dit kind. En dan maakt hij plaats. Komt hij toch binnen. Want hij is gekomen om te zoeken. En om zalig te maken. Wat verloren was. En dan ruimt hij heel die bende van ons leven op. Gaat er de bezem doorheen. Dan komt hij binnen. Met zijn gerechtigheid. Met zijn heiligheid. Met zijn wijsheid. Christus is alles, zegt Paulus. Ken u ook dat geheim? Dat hij bij u wilde binnenkomen. In de stal van uw leven. Dat die grote koning. De hoogste en de eerste plaats. Mocht innemen. Deze ontvangt zondaars. En eet met hen. Nou, dat was nou de kerstfeit. Nu gaan we naar de kerstboodschap. En eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. 84 vers 5 gaan we zingen. Feit van de geboorte en nu in de tweede plaats de boodschap. En de inhoud van die boodschap die kunt u dan lezen in vers 8 tot en met vers 12 en dan staat er in vers 10, ik verkondig uw grote blijdschap die heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. En dat is de boodschap. En nu gaan we vanuit dit gedeelte van de Bijbel daar ook weer een paar dingen over zeggen. En dan begint dat in vers 8. En dan zien we in vers 8 aan wie die boodschap nou wordt gemeld. Want we lezen in vers 8 en er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. De heer Jezus in Bethlehem geboren. Nou, in Bethlehem had je een synagoge met een overste van de synagoge. De belangrijkste ambtsdrager in die stad. Met een gemeentebestuur. Met belangrijke mensen en minder belangrijke mensen. En die wonen daar. En bij Bethlehem lag Jeruzalem. En waar wordt nou die kerstboodschap eerst door de hemel gebracht? Gemeente, we lezen over herders. Nou zijn er onder de uitleggers wel die zeggen, nou ja, dat waren hele slechte mensen en zo, maar dat geloof ik eigenlijk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat de bedoeling is om te vertellen dat dat gewone mensen zijn. Niet buitengewoon belangrijk. Ook niet, ja, dat ze nou zo bijzonder afweken, net als je timmermannen hadden in die tijd, Jozef was timmerman. Dat je herders. En dat de hemel dan gewone mensen opzoekt. Mensen van vlees en bloed. Mensen die op de Sabbat naar de synagoge gingen. Mensen die hadden gehoord van die grote beloften Gods. Dat die eenmaal in vervulling zouden gaan. Joodse mensen. Gewone Joodse mensen. En die Joodse mensen die hebben een, ja, misschien een bedrijf of zo. En die hebben een herders. Die hebben dan wat schapen. En dan passen ze 's nachts op. Voor te voorkomen dat er leeuwen en beren komen die beesten weghalen. En dan zoekt de hemel die mensen op. Gemeente, laat ik het zo voorstellen. Dat waren gewone mensen. En dat zijn mensen, ach, die op de Sabbat naar de synagoge gingen. Van hun vader en moeder hadden gehoord dat eenmaal de Messias zou komen. Die op zoon der wet zijn geworden. En die samen daarover spraken. Zoals dat vandaag natuurlijk nog kan. Een man en een vrouw in een huwelijk of gezin met hun kinderen. Het erover hebben. Het is nou een kerstfeest en zo. En dat die herders daar misschien ook wel om gebeden hebben. Dat is natuurlijk een werk. En dan komt de hemel bij die gewone mensen. En toch, nou, ik geloof ook wat we morgen gaan behandelen. Die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er waren ook mensen die erover nadachten. Over hun bekering. En over dat heil dat God beloofd had. Herders. Gemeente. We zijn ook in de kerk wel eens een beetje geneigd om te denken dat intelligentie en goed kunnen praten en weet ik wat voor kwaliteiten allemaal ons een streepje voorgeven bij God. En let nou op, ik ga geen pleidooi voeren voor domheid en domme dingen, maar dat evangelie is bedoeld voor gewone mensen, u en ik, voor onze kinderen. En dan gaat de hemel in die aarde waarin de Heer Jezus geboren, herders opzoeken. Herders die erover nadacht. Die ook baden om bekering. En die, ja, wisten van de profetie van Maleachi. U lieden daarentegen die met naamvrees zal de zonde en gerechtigheid opgaan. En dan zoekt de hemel die mensen op. Ja, zo, dat was toen. Ja. Denk u dat God dat vandaag niet meer doet? Gemeente, dit staat in de Bijbel om te onthouden. Dat God nog steeds doorgaat om gewone mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, die hun gewone beroep uitoefenen, die in de kerk komen of thuis meeluisteren, te vertellen dat Hij die God is die zondaren opzoekt en grote blijdschap bekend maakt. Vandaar de herders die 's nachts wakker zijn en God zoekt ze op. Heb u dat ook wel eens? Ik geloof dat al Gods kinderen daarvan weten in hun leven. Dat God hun opzocht in de kerk. Dat God hun opzocht toen ze lazen in hun Bijbel. Dat God hen persoonlijk opzocht. En dat ze die grote boodschap van God mochten horen. En dan waren de herders. En dan in de tweede plaats, vers 9. En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen en zij vreesden met grote vrees. Wat staat daar dan? Ik kan het allemaal niet behandelen, maar door wie worden die herders nou opgezocht? Je kunt opgezocht worden door mensen. Je kunt een verrassende ontmoeting hebben. Dat is allemaal niet verkeerd. Je kunt ook een bezoek krijgen van een ambtsdrager, dat is ook natuurlijk niet verkeerd. Maar gemeente, herders werden opgezocht door een engel van de hemel. Met een boodschap van God. Gewone mens, een goddelijke boodschap. Dat was natuurlijk ook wel een groot wonder, hè? En denkt u dat God dat nou vandaag anders doet? Ja, we kunnen natuurlijk eens een mens ontmoeten. We mogen ook wel eens wat lezen. Maar ik geloof toch, gemeente, dat de Heer ook vandaag nog zijn kinderen opzoekt met zijn woord, met zijn spreken. Dat de hemel wel eens open gaat. En dat we God zelf horen spreken in gewoon onze Nederlandse taal. Ja, zit u, maar staat dat dan in de Bijbel? Wat dacht u? Die stokbewaarder in Filippi, hè? Die zag de hele gevangenis stond open, de deuren ging, was een heiden. Ja, die denkt, ik zal mijn einde maken aan mijn leven, want straks word ik gemarteld en weet ik wat allemaal meer. Die man stond op het punt om zichzelf de dood. En toen begon de hemel te spreken in zijn leven. Die Paulus, de haar Paulus is er mee. De hemel begon te spreken in zijn leven. Wat zei de hemel? Geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Precies hetzelfde wat hier gebeurt. De hemel ging open. Dat doet de Heer ook vandaag nog. En dan gaat de Heer ermee door totdat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. God zoekt gewone mensen op. God komt tot mensen met zijn hemelse boodschap. En die hemelse boodschap vinden wij vandaag in de Bijbel. En dan doet die Bijbel door Gods geest kracht. Dan gaan we dingen lezen en dingen horen die we nog nooit eerder zo gehoord hebben. Dan zeggen we, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dus wist natuurlijk wat er gebeurd was. En straks gaan die engelen er nog van zingen ook. En ze zijn er ook nog van geschrokken, want de hemel die kwam. Ja. Gewoon, dat maakt een diepe indruk als de Heer spreekt voor het eerst en ook opnieuw. Niet zomaar dat je dat een half uur later weer vergeten bent. Wel nee. Dat blijft bij je niet. Zo'n grote God. Nou, zo'n nietig mensenkind. Ja, dat zijn onbegrijpelijke dingen. En die herders zijn daarom ook best wel een beetje bevreesd. En dan komt de boodschap. En de engel zeide tot hen. vlees niet, daar ga ik nou verder niet op in. Ik verkondig uw grote blijdschap, die heel het volk wezen zal. Ja, het was natuurlijk een droevige situatie daar in Israël in die tijd. Het was ook voor die herders niet makkelijk. Misschien met hun bedrijf en hun gezin, maar ook geestelijk niet. Zouden die belofte van God nou in vervulling gaan? En zou er nog heil zijn? Allemaal redenen voor droefheid. En dan grote blijdschap. Hemelse blijdschap. De engelen zullen er straks ook van zingen. En wat is dan de inhoud van die blijdschap? Wat is nou de boodschap van het kerstevangelie? Wat is de hemelse boodschap? Nou, dat staat in vers 11. En dan gaat die engel dingen zeggen. Het was bij even de verklaring. En dan stapelt de ene verwondering en de ene rijkdom zich op de andere. Als dat evangelie open gaat, gebed. En de Heere met zijn boodschap doordringt in ons hart. In ons verloren bestaan. Nou, dan stapelt zich de ene rijkdom soms op de andere. En dan zegt de engel, u is heden geboren, de zaligmaker. In het Grieks staat er soter, de redder. Ja, je had wel meer, dat was een wat gebruikelijk woord bij de Romein. Lucas, hè, was een Romein. Het werd gebruikt voor de keizer, het was een soter en zo. Maar dat is allemaal niet waar. Dit is de echte redder, de verlosser. Die verlost tot grootste kwaad en die brengt tot grootste goed. De verlosser. Verlost van de dood. En van de angst van de dood. En dan staat er in de tweede plaats, en dat is weer een titel. Welke is Christus? En dat is dus de gezalde, dat is de Messias. De Messias is geboren. He, wat God beloofd heeft aan Adam en Eva, wat God beloofd heeft aan Abraham, wat God beloofd heeft aan Jacob, totdat Silo komt, hij is gekomen. Hij is er. Hij ligt in de kribbe. Echt waar, u kunt hem zien in zijn profetisch ambt, zijn koninklijk ambt, zijn priesterlijk ambt. Hij is de enige redder. Hij is de volkomen verlosser. Alles wat nodig is, dat is in die gezalfde, in die Christus. En dan voegt de engel er nog wat aan toe. En dan staat er de Heere. Welke is Christus de Heere, de Kurios. In het Romeinse Rijk werd natuurlijk de keizer de Kurios genoemd. De stadhouders waren ook heren en zo, maar dat Jezus de Heere is. Dat is een belijdenis in de vroege kerk. Dat Jezus de eigenaar is die door zijn bloed zijn gemeente koopt en heeft gekocht. En hij heerst over zijn gemeente. Nou, zo hebt de hemel dus die heilsboodschap bekendgemaakt. Als de enige, de volkomen en de almachtige zaligmaker, Heere. Gemeente, wat een rijkdom hebben die herders gehoord. En wat een rijkdom ligt er nu in dat kind van de kribbe. Daar ligt niet heel veel. Daar ligt niet een heleboel. Maar daar ligt alles. Echt waar, alles. Wat zondige mensen nodig hebben. En dan stapelt de hemel op hem. De ene rijkdom naar de andere. Paulus gaat er later over schrijven in zijn brieven. Hij is zijn hele leven mee bezig geweest. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Opdat ik hem kennen. Dat houdt de kerk de ziel alleen maar over. Echt waar, het is een goed teken niet als we maar voortdurend bezig zijn met onszelf en hoe slecht we zijn of hoe goed we zijn en hoe godsdienstig we zijn of hoe goed we het allemaal weten en kennen en kunnen en erin benedeneren. Een hele beschouwing erbij. De een nog beter dan de ander. Gods volk houdt maar één ding over. Hè? Dat is het grote wonder, die grote zalen maken. Naar hen heeft omgezien. En dat ze door het ware geloof, met het oog des geloofs hebben aanschouwd. En ons opnieuw hebben aanschouwd. Een echte gemeente. Of je nou in de wereld leeft of in de godsdienst. Gods kinderen houden alleen maar die geschonken Jezus over. En dat is een heiland. En dat is een zaligmaker. Dat leven op en neer. Dat leven waarin het gaat om Jezus alleen. Want het gaat om de eeuwigheid aan. En er moet betaald. En dat kan alleen. In die biddende. En in die dankende hoge priester. Gemeente, we kunnen veel dingen meemaken. We kunnen een ouderwetse bekering hebben. Ik zeg er niks negatiefs van. We kunnen verzekerd zijn van ons aandeel. Maar ik las deze dagen, en dat zeg ik er ook weer niet om goed te praten, bij wijle Dominic Kersten. Gaat om dat daadwerkelijke geloof. Gaat om dat beoefende geloof. Gaat om die wetenschap, hij de mijne, ik de zijne. Daarmee gaat de hemel open. Daarin wordt Gods kerk blij en gelukkig. En dat is de grote blijdschap die heel het volk wezen zal. Het vrome volk in u verheugd. Zal huppelen van zielenvreugd. Dat is een bevrijder. Ken u dat geheim nou ook? Dat u niet krib hebt mogen zien. Voor het eerst en opnieuw. En dat u door een levendig geloof hem hebt mogen eigen. Want dat doet het levende geloof. Hè? Dat is echt waar, het levendige geloof. Dat neemt dat kind aan. En dat zoekt alleen maar heil en zaligheid. In die zaligmaker, in die Christus, in die Heer die geboren is. In de stad Davids. En dan doet de engel er nog één ding bij. Vers 12. Maar dit zal u het teken zijn. Ja. Je hebt wel eens als er grote dingen worden gezegd. Dan denk je, zou het nou wel waar zijn? En dan komt dat weer in twijfel. En dan denk je, jongen, ja. Neem een voorbeeld, gewoon een gewone leven. Stel u hoort, dus een oom in erg ver weg en je hebt een testament. En u bent het testament, mag u openen. U bent daarin opgeschreven en u krijgt ik weet niet hoeveel geld. Zou dat nou wel waar zijn? Ik kan bijna niet geloven. Nou zoiets, hè. Die herders horen dat de hemel zeggen. Ik kan bijna niet geloven. Niet geloven dat nou de hemel tegen je zegt. Je bent mijn kind hoor. Nou, God de hemel daar een engel voor stuurt zijn woord voor en dat je dat mag weten. Dat is bijna niet te geloven. Hij ziet op jezelf en hij ziet op de omstandigheden en hij ziet wat je allemaal gedaan hebt de achterliggende weken en hoe vaak je ook in je gebeden, in je preken en in je bidden niet helemaal op de goede manier hebt gedaan. Nou, dan kun je zelf alleen maar afkeuren. Dat weet de engel ook en daarom zegt hij: dit zal u het teken, staat een kanttekening bij. Namelijk waarin gij het kinderke kennen zult en bevindende waar te zijn wat ik u verkondig. Het is waar. Het is geen leugen. U vergist zich niet. Het is. Want u zult dat kind zometeen vinden in de kribbe, in doeken gewonden. Zo kregen die herders een bevestiging. En zo krijgen Gods kinderen ook een bevestiging. Hoe dan tegenwoordig? Nou, als je op kerstfeest thuis, of in de kerk meeluistert. En als die oude dingen weer eens nieuw worden. En u die stem van de koning weer eens mag horen. die zaligmaker weer eens op de deur van uw hart klopt en binnenkomt. En u met verwondering mag zeggen, hier wijkt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Dan worden oude dingen weer nieuw. Dit zal u een teken zijn. De duivel zegt, zou het wel waar zijn? Je eigen hart zegt, ja, maar dat is toch alleen in bepaalde omstandigheden. En dat werpt 101 tegenredenen op. Maar de Heere geeft dat teken. En Gods geest door dat ware geloof dat eigent. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo komen we aan het einde van deze kerstdienst. Morgen gaan we natuurlijk verder. Dan hoop ik te spreken over Gods getuigen en sprak van hem. En nu heb ik eerst een klein woordje voor de onbekeerde mensen. Zullen erom denken dat de Heere bij u kwam. Dat hij recht heeft op uw leven. En dat hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat Jezus klopt, ook vanmorgen. En ik heb helemaal geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Daarom lag nou koning Jezus in de kribbe, om zondige mensen te redden. Misschien zegt u, moet ik er nou komen? Maar ik hoop dat u wel de verplichting ervaart om er naartoe te gaan. En als u dat nou ervaart, dan zegt u, ja maar, misschien ben ik wel te zondig. Misschien ben ik wel niet genoeg bestudeerd. Denk dan eens aan die herders. Nee, het waren geen domme mensen, maar het waren gewoon eenvoudige mensen, net als u en ik. Het waren ook mensen die, nou ja, uit zichzelf niet konden komen. Ze werden getrokken, ze kwamen met haast. Als u dat niet kunt, dan wil die koning wel bij u komen, hoor. Echt, echt waar. Al Gods kinderen leren dat die koning bij hen kwam. En dat hij Thomas in zijn handen liet zien. Zijn stem liet horen. En dan verkondigt hij grote blijdschap. En in de derde plaats, Gods kinderen. Ja, kerstfeest wordt niet beleefd, hè. Maar het gaat om de boodschap van het kerstfeest, het kerstgebeuren. En de vrucht daarvan wordt door het geloof verstaan. Voor het eerst en opnieuw. Dat we voor de tijd en voor de eeuwigheid, in leven en in sterven, de kind van de kribbe, koning van het kruis overhouden. Dat onze hele ziel en zaligheid alleen maar ligt in deze heiland. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. De slotzang, gemeente, dat is Psalm 81 en daarvan het eerste vers. 81, het eerste vers. gemeente, we hebben gisteravond nog even een nieuwsbrief rondgestuurd. En daarin stonden een paar dingen. In de eerste plaats is er een actie vanuit het inloophuis, donderdag 30 december. En daar zijn nog vrijwilligers voor nodig. Dus graag even uw aandacht. En als u tijd heeft om te helpen, dan bent u van harte welkom. In de tweede plaats is de collecte, de eerste collecte vandaag bestemd voor de zending. En ook in de nieuwsbrief staat iets over de zendingswerken en onze betrokkenheid daarbij. Als u daar kennis van wilt nemen, dan worden uw inzendingen op prijs gesteld. Dit alles voor de Heer willen wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes en met u allen. Amen.